Het is wederom een voorrecht om het woord van God te mogen verkondigen en vanochtend hier in jullie midden. En ik kom van de missieconferentie in Amerong op Hebron, daar zijn wij ook dit weekend bij betrokken. Mijn vrouw is niet mee vanochtend, ze komt altijd mee, maar zij is een mentor en kon dus niet weg. En soms voel je je wat meer bekwaam dan andere keren, alhoewel je altijd bewust bent van het feit dat het een wonder is dat God je voor iets wil gebruiken, en in dit geval ook. Maar als je dan zo op zo'n conferentie zit en je hoort andere mensen het woord van God brengen, dan voel ik me soms heel klein, met een heel klein kennis van het woord in vergelijking met wat je soms hoort. Maar toch wil ik gehoorzaam zijn en bedank ik jullie ook voor de gelegenheid om hier vanochtend ook te mogen zijn. Ik wil jullie allereerst even zeggen dat wij heel blij zijn, wij Dibby en ik. Wij zijn betrokken dit jaar, nauw betrokken bij de Gospel Mission Bijbelschool. Daar kom ik ook wekelijks Jeroen en Annette tegen. Maar jullie mogen trots zijn op jullie jonge man Kai, die daar is in de Bijbelschool, die Bijbelschool doet. Een heel fijne jonge man. En ook een hart voor God en een verlangen om God te dienen. Zo. Heel fijn, dank jullie wel dat we hem ook daar mogen meemaken. En ik had voor vanochtend eigenlijk een andere preek voorbereid. En het zou een donderpreek zijn. Maar op de missieconferentie kwam ik mensen tegen van waar ik dacht, het is voor die mensen bedoeld en zij zijn er niet. En dus ga ik vanochtend die donderpreek niet houden. Ik heb hem aangepast. En ik heb ook van jullie mensen wat leren kennen daar op de conferentie. We hadden gisteravond na de afloop van de studielezing, hadden wij een tijd van zingen. En men kon liederen opgeven die ze wilden zingen. En op een gegeven moment was er een van jullie mensen die gaf een lied op dat niet zo meteen zo snel gevonden kon worden door de muzikanten en de beamer om de woorden op te zetten. En toen uiteindelijk kwam het wel heel klein op de scherm. Ik kon het niet van mijn afstand dat lezen. Maar degene die het opgevraagd had, die begon ook meteen te zingen. Ik zing hard. Maar hij kon het nog veel harder. En hij begon te zingen. Dat een heleboel mensen keken en glimlachten naar deze man die het zo zong. En ik zat twee rijen achter hem. En ik had hem en een paar anderen al ontmoet. En toen het klaar was, toen zei ik, zing jij in de Ermeloze mannenkoor? En dat was Paul die ik dat aanvroeg. En toen antwoordde Kees, nee, hij is het Ermeloze mannenkoor. Zo, en toen gisteravond daarna, toen moesten we erom lachen. En toen vroegen ze mij, toen ontmoette ik ook jullie dochter. Die stond bij dat groepje, drie van hen waren bij een. En toen vroegen ze me waar ik vanochtend over ging hebben. En toen zei ik, zie het lam van God. En toen zei ze, maar wat ga je erover vertellen? En toen zei ik, vraag jullie maar aan jullie vrouwen en je ouders. En kijken dan hoe goed zij geluisterd hebben. Zo, jullie hebben de taak. Zo, ook Kees zei, zeg maar tegen de vrouw die voor de kansel zit dat ze de allerliefste vrouw van de wereld is. En toen zag ik je vanochtend even weglopen, eerst komen zitten. En ik dacht, nou, als ik dat ga zeggen tegen de verkeerde vrouw, dan nou. Maar nu wil ik eerst even bidden voor vergeving voor jullie, dat jullie geluisterd hebben naar de roddel dat ik verteld heb. Maar voor de andere twee. Nee, ik wil even graag bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor het voorrecht om hier als een heroud van uw woord te mogen staan. Dank u wel dat we ook samen mogen lachen, soms samen mogen huilen. Dank u wel dat we mogen genieten van onze relatie met u en met elkaar. En zoals ik zei, ik voel me vanochtend misschien iets meer kwetsbaar en onbekwaam dan zo andere keren. Ik ben een roestige buis. Dat besef ik me. In een zekere zin zijn we dat allemaal. Maar ik wil vragen dat het water van u daar doorheen zal stromen. En wie dorst heeft zal drinken. En ik hoop dat iedereen zal drinken van het water dat vanuit uw hart stroomt door een roestige buis. En verfrissen zal een ieder die daarvan drinkt. Ik wil vragen, Heer, dat de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart u welgevallig zullen zijn. En dat u die gebruiken zal in Jezus' naam. Amen. We gaan vanochtend op een reis. En Jan en Judith, omdat jullie de vorige keer toen ik dit sprak in jullie gemeente niet goed geluisterd hebben.
Herhaling.
Maar het is wel veranderd. Er zijn, sinds ik niet meer voorganger van de eigen gemeente ben en nu veelal spreek in andere gemeentes, kan je soms dezelfde preek houden. En dat is niet omdat je lui bent en niet wil voorbereiden. Ik geniet van mijn tijd in de voorbereiding en in het graven van het woord. Maar niet alle preken kan je overal preken, want het zijn soms momentwoorden voor situaties specifiek enzovoorts. Maar er zijn van die preken die, waar je soms van proeft, dit is een nieuw woord van God voor een breder publiek als het ware. En ook een kern waarheid uit het woord van God. En zo ga ik vanochtend die houden. En ik begin met, ik ben opgegroeid, weten jullie al van mij, wij zijn opgegroeid, geboren en getogen in Zuid-Afrika. En wij woonden in Pretoria, als kind ben ik daar opgegroeid. En dat is om naar de zee te gaan in die tijd zo'n 800 kilometer. En toen was ik 10 of 9, toen vertelden mijn ouders dat we voor het eerst naar de zee zouden gaan. In die tijd waren er geen autobanen zoals we nu hebben, daar ook in Zuid-Afrika. Zo, het was een reis dat zou duren zo'n 10 uur. Dat hadden wij geen begrip van, benul, we konden dat niet vatten, maar onze ouders die vertelden ons dat, ik ben de oudste van 3, en we keken uit naar de zee. En mijn ouders waren ooit vanuit Nederland naar Zuid-Afrika gegaan per schip, en die hebben 2 weken lang op zee gezeten. Zo, die konden ons wel wat vertellen van de zee. En uiteindelijk was het april 1965 dat wij voor het eerst naar de zee gingen en begonnen aan de reis. En ik weet nog dat we, eerst is het allemaal vlak terwijl je dan die weg rijdt en op een gegeven moment dan kom je bij bergen en dan kom je op de top en dan ga je weer naar beneden. Maar als je boven bent dan zie je daar in de verte zie je soms een stuwdam. Die zijn nodig voor watervoorziening in Zuid-Afrika, om die op te vangen, dat water. En dan weet ik nog dat ik, mijn zussen vroegen aan de ouders van, is dat de zee? En dan zeiden mijn ouders, nee, dat is de zee niet, het is veel groter. Nou, dan kwamen we weer een paar uur verder en was er weer iets dat we zagen. Is dat dan de zee? Want dat was wel groter dan wat we gezien hadden. En dan zeiden ze, nee, het is veel groter. Als kind zijnde heb je een voorstelling, maar je weet niet wat het is. Dat hebben we allemaal met dingen. Als ik jullie vertel van een ander land en je bent er nooit geweest, dan kan ik je alle mooie dingen vertellen en de slechte dingen. Maar je kan een beeld erbij vormen, maar als je er zou komen, dan pas ga je dingen snappen. Oh, dat heeft Gert-Joop gezegd en dat heeft Gert-Joop gezegd. Nou, na uiteindelijk zo'n 10 uur kwamen we richting Durban, dat is dan voor het eerst waar je de zee kon zien, maar dan gingen we nog verder zuid naar de plaats van onze bestemming. En dan kwam je ook van Durban, kwam je dan Pietermaritzburg, rij je zo, uiteindelijk kom je bij Durban en het gaat dan ook af en toe wel zo. En dan ben je bovenop en dan zie je daar in de verte de stad, de skyline van Durban. Maar daarachter zie je dan water. Water, water, water. En toen zeiden mijn ouders, daar is de zee. Nou, uiteindelijk kwamen we op onze plaats van bestemming en we hebben emmertjes gekregen en schepjes gekregen en een hengelstok, of hoe noem je visstok, hengel, wat noem je, hengel? Gewone hengel. Een fishing rod. En we hebben gezwommen, we hebben gespeeld, we hebben kastelen gebouwd, we zijn begraven in de zand. Al dat soort van dingen hebben we gedaan. Het was zo mooi, om dat hadden we allemaal niet in onze verbeelding kunnen bedenken. Nou, zo gaan we door het woord van God. We gaan op reis. En in het begin, Genesis hoofdstuk 3, vers 15... zegt God iets zoals mijn ouders aan ons vertelden, we gaan naar de zee. Dit is niet wat God zegt, maar zoiets. En als gevolg van de zonde van Adam en Eva kwam er een vloek over de mensheid. En God op een gegeven moment in Genesis 3 confronteert hij Satan en Adam en Eva. En hij vervloekt de duivel die Eva verleid had en daarmee ook Adam. En hij kondigde aan Adam en Eva zijn verlossingsplan aan. En hij zegt in hoofdstuk 3 vers 15 staat er, zegt God, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen de Satan en de vrouw. En tussen jouw nageslacht of zaad en haar nageslacht of zaad. En dat zal jou, Satan, de kop vermorzelen en jij zal de hiel van de zaad van de vrouw vermorzelen. Hetzelfde woordje wordt daarbij gesproken, maar we weten wat gaat komen en dat is ons voorrecht omdat we kunnen terugkijken dat uiteindelijk aan het kruis vermorzelt Jezus de kop van de slang, Satan, terwijl de Satan de hiel heeft proberen te verbrijzelen. En tot op zover is hij gelukt. Maar meer niet, want Jezus door de opstanding uit de dood heeft de Satan helemaal vermorzeld. Dat weten wij nu. Maar stel je voor, je bent Adam en Eva. En dan ben je de kinderen van Adam en Eva. En Adam en Eva vertellen je wat God gezegd heeft. En dan vergelijk ik dat met, we gaan naar de zee. Meer weten we niet. Meer kunnen we het niet snappen. We hebben nooit de zee gezien. We hebben nooit dit gezien. We weten nog niet, als we Adam en Eva zijn, en Kanaan en Abel, en hun kinderen en hun, en we horen dit verhaal, weten we niet wat is, want we hebben niet deze feiten die we nu hebben. Hier hebben we in Genesis 3 vers 15 de eerste aankondiging van het evangelie. Hier zegt God dat hij een verlossingsplan heeft bedacht om de mensheid de gelegenheid te geven om verzoend te worden met God na de zondeval. En hij zegt hier dat er komt een verlosser en hij zal de zonde en de vloek wegnemen. Een verlosser die de mens van de eeuwige dood en de straf van de zonde zal redden. Met andere woorden, wat God hier zegt, is er komt een redder. Ik heb een verlossingsplan. En als ik Adam was, dan zou ik zeggen, dank u wel, fijn, hoe ziet het eruit? En dan gaat God misschien zeggen van, zo en zo, wacht maar, hoe dan ook. Maar God maakt gaandeweg telkens weer iets duidelijker. En kort nadat dit hier gebeurt in vers 21 van hoofdstuk 3 Genesis, daar zien wij dat God hen meteen ook hoop biedt. Iets om naar uit te kunnen kijken. Hij zegt niet alleen jullie zijn verkeerd bezig geweest en daardoor geef ik jullie straf en dat ga ik nou allemaal niet opnemen, maar ze worden gestraft. En dan kunnen ze denken, oh ellendig mens dat ik ben, dit is het einde van alles. Maar God zegt nee, ik heb een plan bedacht en ik laat je hoop nu al ervaren. En wat doet hij in vers 21? En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Want zij schaamden zich en hadden wat vijgenbladen gepakt om hun naaktheid te bedekken. Maar hier zegt God, nee, ik zal je wat geven wat beter is dan dit. Je naaktheid zal ik bedekken. En wat gebeurt er hier, zien we, is dat onschuldige dieren moesten sterven om de naaktheid, de ongerechtigheid van de mens te kunnen bedekken. En hierin zien wij al een beeld van Christus, wat hij zou gaan doen aan het kruis voor zondaren, zodat wij bedekt kunnen worden met zijn rechtvaardigheid. Bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. Dan gaan we een paar hoofdstukken verder en we komen bij hoofdstuk 22. En hier is het verhaal van Abraham, aan wie God de belofte gegeven heeft. En dat God geeft aan Abraham de belofte, ook weer eens van nageslacht, dat gezegend zal worden enzovoort. En God breidt dat uit, wat Adam niet had kunnen bedenken en Eva. Maar nu komt God een beetje verder en zo kan ik me voorstellen, kan het zo zijn, net zoals wij op reis en dan op een gegeven moment aan onze ouders zeggen, is dit het? Nee, dit is het niet. Maar we hebben wel ietsjes meer kunnen begrijpen, want mijn ouders zeiden, het is veel groter. Nog konden we niks bij voorstellen. Bijvoorbeeld, ik weet het allemaal niet dat het allemaal zo gegaan is, maar mijn ouders hadden kunnen zeggen, nee, kijk, dat is allemaal heel glad, spiegelglad water. En de zee is heel anders, de zee heeft golven. Maar het was wel iets meer dat wij begrepen. Heel klein beetje. Komen we bij Abraham. En God heeft Abraham en Sarah gezegend met een zoon waar ze heel lang op hebben moeten wachten. Maar God zei, ik ga geef jullie een belofte. Ik ga iets doen en het gaat plaatsvinden door jouw zaad, Abraham. En die heeft hij niet. Totdat Isaac geboren wordt. En dan zijn ze allebei bijzonder dankbaar en blij. Ze hebben een zoon en ik kan me er ook weer niks bij voorstellen hoe dat moet zijn geweest allemaal. En dan komt God op een moment en hij zegt, Abraham, ik wil dat je die zoon gaat offeren. We lezen niks van hoe Abraham mogelijk misschien met God heeft gesproken daarover. Ik kan me voorstellen dat ik tenminste zou zeggen, hé, maar hoe kan dat? Hoe kunt u mij nu vragen om de zoon te doden die u mij gegeven hebt? Dat staat er allemaal niet, maar ik plaats ik mij in de positie van wat we hier lezen in de Bijbel. Al wat wij hier lezen is dat Abraham de volgende dag zijn zoon en een paar knechten pakt en ze gaan naar de plaats die God hun zal aanwijzen. En onderweg naar die offerplaats stelde Isaac een opmerkelijke vraag. En hij zegt in vers 7, de tweede gedeelte van vers 7, mijn vader. En Abraham zei, hier ben ik, mijn zoon. En Isaac zei, pa, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam? Waar is het lam? En hier krijgen we te maken met, in mijn verhaal, ook wat ik noem persoonlijk verhaal, de vraag waar? Waar is het lam? Waar is de zee? En dat gaan we steeds meer zien ontwikkelen. Waar is dan de realiteit van uw verlossingsplan? Waar is het waar het gaat gebeuren dat u de kop van de Satan zal vermorselen? Waar is het lam voor het brandoffer? Zo, dat is de vraag van Isaac aan zijn vader. En in vers 8 zegt Abraham tegen hem, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ik kan, daar was Hebreeën nog niet bij. de schrijver, de brief van Hebreeën. En wij kijken terug en wij zien dat de schrijver aan de Hebreeën zegt dat Abraham wist zeker dat God die zoon weer uit de dood zou kunnen opwekken. Maar dat weten wij niet wanneer wij bij Abraham staan en dit meemaken en horen. Maar wat een geloof spreekt deze Abraham aan zijn zoon uit en hij zei, God zal zelf voorzien mijn zoon in een offerlam. Terwijl hij zelf weet dat wat God hem gevraagd is, dat zijn zoon het offerlam zal zijn. Maar hij vertrouwt op God. En toen ze daar aankwamen op die plaats, toen Abraham bouwde daar een altaar en hij legde het hout op het altaar en hij bond zijn zoon vast. En legde hem op het altaar. En hij neemt de mes om zijn zoon te doden. En terwijl hij zijn hand omhoog heeft, riep er een engel van de Heer uit de hemel. En zegt tegen hem, Abraham, raak die zoon van jou niet aan. Doe hem niks aan. En Abraham die kijkt op en meteen ziet hij een ram dat met zijn horens vastzit in de struiken. Abraham had tegen Isaac gezegd, God zal voorzien in het lam. En daar was het lam. En hij pakte de ram en hij offerde het in plaats van Isaac op die altaar. En hier zien wij Isaac vraagt, waar is het lam? In Genesis zagen we al dat een dier moest sterven, er moest bloed vloeien voor de naaktheid van Adam en Eva om bedekt te worden. En hier zien wij dat het bloed vloeit, één lam in de plaats van één man. En dit is natuurlijk de introductie van het principe dat voor ons later duidelijk gaat worden van een plaatsvervangen verzoening. Iets moet sterven in de plaats van een ander, zodat de verzoening kan plaatsvinden. En dit zou dan werkelijkheid worden wanneer Jezus in onze plaats geofferd werd op Golgotha. Gaan we naar Exodus 2. We zijn nu honderden jaren verder. Die Israëlieten die zijn al een aantal honderd jaar als slaaf in Egypte. Ze roepen uit naar God. God zegt tegen Mozes, een man die gewoon bezig was met hoeden van schapen. Hij zegt van, ik heb het geroep van volk gehoord en ik wil jou gebruiken om hen uit Egypte te leiden. En dan geeft hij aan Mozes een bijzondere opdracht. In Exodus 12 komen we in vers 3 en dan zegt God tot Mozes dit. Mozes spreekt tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, één lam per gezin. Zo we zagen bij Isaac één lam per mens. Voor één man werd er een lam geslacht. En hier zegt God tegen Mozes, er moet één lam per gezin. En als het te groot is, de lam te veel is voor één gezin, doe het dan voor een hele familie. En dan zegt God tegen Mozes, het moet een mannelijk dier zijn, het mag niet meer dan een jaar oud zijn en het moet geen gebreken hebben. En dan moet je dat op de tiende dag nemen en voor 4 dagen moet je dat lammetje in huis bewaren. Moet je voorstellen wat dat betekent als je een lammetje van nog geen jaar oud brengt in het huis. En je hebt kinderen. Wat gebeurt er? Het wordt geliefd. Het krijgt een naam. Er wordt mee gespeeld. Er wordt mee geknuffeld. Er ontstaat een hechte band. En op de 14e dag zegt papa, bij zonsondergang moeten we dit lammetje slachten. Onze redding kost heel veel. Heel veel. En we kunnen er niks bij voorstellen. Maar het begint al heel lang voordat Jezus ging sterven. En dan moeten jullie bloed nemen en moeten jullie het op de deurposten smeren. En dan moet jullie die avond het vlees roosteren. Dat is de eerste braai of barbecue. En dan moeten jullie al het vlees opeten en dan dat gaan we vluchten. En de Heer zal die nacht, die bewuste nacht, door Egypte passeren. En waar er bloed aan de deurposten is, daar zal de engel des doods voorbij aangaan. En in het Engels wordt het mooi gezegd met de Passover. En Passover is de paas. Wat we vieren, wat Jezus vierde met, net voordat hij gedood werd. Zo, de engel zal pass over, zal voorbij gaan aan elk huis waar het bloed aan de deurposten te zien is. En bij die huizen zullen de kinderen niet sterven. Het bloed was een teken van de geloof van de mensen, van het geloof van die mensen die het aan de deurposten. Het klinkt niet logisch. Ik denk dat de buren ook met elkaar zeggen, ja, we doen het wel, maar hoe Mozes hier aangekomen is? Dat we dit moesten doen. Hoe was het bij jou thuis? Oh, mijn kinderen huilden. Ja, oké, we doen het maar. Maar het was een teken van hun geloof. Soms snappen wij ook niet wat van ons gevraagd wordt. Maar ons geloof doet ons gehoorzamen. En zo, het was een teken van hun geloof en gehoorzaamheid. Al snapten ze het misschien waarschijnlijk niet. Maar door hun geloof en gehoorzaamheid aan God ging de dood aan hun voorbij. Maar de rest maakte verderf en ellende en verdriet mee. En daar zien we dat per gezin er een lam moest geslacht worden. Er moest bloed vloeien. En we weten dat waar op oordeelsdag we zullen zien, waar God zal zien dat het bloed van zijn zoon ons bedekt, de dood aan ons voorbij zal gaan. Dan komen we een paar hoofdstukken verder, een tijd langer verder. Er zijn meer dingen die God gezegd heeft, omdat ze nu op reis zijn door de woestijn. En dan spreekt God over de grote verzoendag. En op de grote verzoendag, er waren veel andere type offers dat gebracht konden worden, moesten worden, voor de zonden dat ze pleegden enzovoorts. Maar de jaarlijkse grote verzoendag was een bijzondere dag. En daarin moest de hoge priester uitgebreide rituelen uitvoeren om de boete voor de zonde van het volk te betalen. Of te boeten daarvoor. En op deze dag, deze speciale dag, de grote verzoendag, werden er twee geiten geofferd. De ene werd geslacht en gedood en de andere werd levend geofferd. Ik leg het uit. Het ene dier werd als zondoffer voor het volk gedood. En zijn bloed werd binnen de heilige ruimte op het deksel van de verbondsark besprenkeld. Weer eens zien we, iets moest sterven en bloed speelde een heel belangrijke rol. En het bloed van dat dier werd vergoten om de zonde van de volk te verzoenen, om hen te kunnen verzoenen met God. En dan was er het andere dier en die werd niet gedood. En dat dier, daar moest Aaron, de hoge priester, komen en hij moest dan zijn handen op dat dier leggen. En met dat hij dat deed, beleed hij de zonde van het volk. Al hun goddeloosheid, al hun opstandigheid, al hun rebellie, al hun zonde. En het was als het ware dat hij, met dat hij zijn handen als vertegenwoordiger van het volk op het dier legde, dat hij al hun zonde op dat dier legde en hij beleed namens hen hun zonde naar God toe. En dan werd er iemand aangewezen en die moest toen dat dier, dat levend dier, wegleiden de woestijn in. En zo zouden hun zonden worden weggeleid vanuit waar de mensen leefden. En zo werden ze verzoend met God en hun zonden werden vergeven. En dit ook is een voorafschaduwing van wat Jezus zou gaan doen. Want Jezus is de combinatie van beiden. Hij werd geslacht Hij offerde zijn bloed voor ons, zodat wij van onze zonde vergeving kunnen ervaren. Maar hij deed dat ook buiten de stad. Hij werd weggeleid als het ware. En daar werden onze zonden op hem gelegd. Hij nam het vrijwillig op zich en het werd op hem gelegd. En hij verwijderde, hij droeg onze zonden, onze rebellie, onze ongehoorzaamheid droeg hij weg, zodat wij niet alleen vergeving kunnen ervaren van God, maar ook verzoening. En dan komt Jesaja eeuwen later. En Jesaja die spreekt over een bijzonder lam. Hij geeft ons een glimp in Gods verlossingsplan. Van hoe God de kop, of hoe de zaad, het zaad van de vrouw, de nageslacht van de vrouw, de kop van de zaad van de Satan zal vermorzelen. Jesaja geeft ons iets meer zicht op wie het lam is. Nou, Jesaja is bekend ook om zijn omschrijving van de dienende knecht van de Heer. De leidende en dienende knecht van de Heer. En hij spreekt over een persoon die komen zal en onze zonden zullen op hem gelegd worden. Zo, hij spreekt nu over een mens, waar we tot nu toe alleen maar hebben over een lam. Komt Jesaja en hij geeft ons, zoals ik zei, een glimp in wat God van plan is. En hij combineert dat, die leidende knecht, de mens, met het lam. En hij schrijft in de verleden tijd, in hoofdstuk 53, hij schrijft in de verleden tijd alsof deze gebeurtenissen al achter hem liggen. Maar in deze versen omschrijft hij de Messias, de Christus. En hij praat over de vernedering van deze Messias wanneer hij op aarde is. En zijn bestaan, zegt Jesaja, werd getekend door smart en pijn en lijden. Zo, hij spreekt alsof het al gebeurd is, maar het is iets dat nog gebeuren moet. En hij zegt hiermee dat de Heer Jezus zal als de volmaakte knecht van de Heer in de plaats innemen van de falende knecht, namelijk Israël, wat gefaald heeft. En hij zal dat doen, de Messias, zowel in zijn leven als in zijn sterven. En als volmaakte lam van God zal hij de straf die wij hebben verdiend, wij allen hebben verdiend, hij zal, dat lam zal, die straf op zich nemen en in onze plaats sterven, zodat wij daardoor vrij uit kunnen gaan. En ik lees vers 7 van Jesaja 53. Dit is wat Jesaja zegt over de lijdende knecht, de dienende knecht van de Heer, en wat hij zegt over het lam. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Hij heeft het hier over die Messias, over die knecht des Heren. Maar hij deed zijn mond niet open. En nu zegt hij iets over dat hij lam is. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En ik kan me voorstellen, weer eens mijn verbeelding, dat als ik daarbij was geweest en dit hoorde van Jesaja wat hij vertelt, en misschien heeft Jesaja ook daarnaast dingen verteld over, dit past allemaal in de lijn van wat God begonnen was in Genesis. Dat ik zou gezegd hebben met vele anderen van, waar dan is dat lam dat ter slachting zal worden gebracht? Waar dan is dat lam? Jesaja, jij spreekt er nu over. En we hebben ons uitgelegd. Je hebt de preek van Gert-Joop, heb je uitgelegd aan ons. Er komt een lam. En jij hebt ons nu gezegd, het is een mens. Een bijzonder mens. Waar is dat lam dan? En dan kwam dat lam niet in mijn leeftijd en mijn kinderen hebben het gehoord en die vragen dan de vraag, waar zou dat lam kunnen zijn? Waar zou dat lam kunnen zijn? En ik had het al een beetje verklapt, maar na 10 uur toen kwamen wij over de volgende berg en toen zagen we de zee. En toen zeiden mijn ouders, daar is de zee. Dit duurt al eeuwenlang dat mensen zeggen, waar is dan dat lam? Maar na zo'n 700 jaar na Jesaja komt Johannes de Doper. En Johannes de Doper is een aparte man. Heb ik begrepen van wat ik lees. En daar is hij met een wilde baard. Een springkaan pootje hangt er nog uit. Hij staat daar bij die Jordaanrivier en hij roept mensen op om zich te bekeren. En zich te laten dopen. En ik stond erbij in mijn verbeelding en ik kijk die rare man aan en ik denk, jongen. Maar toch word ik geraakt in mijn hart. En ik kom en ik ben nieuwsgierig. En ik heb gehoord van een lam dat gaat komen en op dat moment komt het niet door mij, zit het niet in mijn denken, maar waarom zou deze onze God zo'n rare man gebruiken? En toen staat Johannes even stil, stond hij even stil, hij kijkt zo op en dan lezen we hoofdstuk 1 van Johannes. Dit is dan niet Johannes de Doper die dit schreef, maar iemand die de apostel van Jezus werd. En in vers 29 zegt hij, zie het lam van God. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. In de woorden van mijn ouders zegt Johannes hier, daar is het lam. Daar is uiteindelijk waar we naartoe geleefd hebben. Daar is het lam. En dan een paar versen verder is het de volgende dag nadat Johannes dit heeft gezegd. En ik lees vers 35. En daar stond Johannes weer met 2 van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. Zie het lam van God. Met andere woorden, hij zei dit niet, want we lezen dit niet. Maar dit is wat er eigenlijk uitkomt. Dit is wat alles wordt bedoeld met wat hij zegt, daar is het lam. Hij zegt, daar is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat zegt hij wel. Maar dan kan hij ook gezegd hebben, daar is de lang verwachte Messias. Daar is de vervulling van wat Jesaja over sprak. Daar is de zoon van de levende God, zoals Petrus dat later geopenbaard kreeg en kon zeggen tegen Jezus, u bent de zoon van de levende God. Johannes de Doper zegt in feite, daar is de zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren is. Daar is de enige bemiddelaar tussen God en de mens. Daar is hij, het lam van God, die zowel hoge priester als het perfecte offerlam is. Daar is hij die met zijn eigen bloed het heilige der heiligen is binnengegaan of zal binnengaan. Hij zal niet binnengaan met het bloed van kalveren en geiten, maar met zijn eigen bloed. Daar is het lam die door zijn vrijwillige en plaatsvervangende dood verzoening met God zal mogelijk maken. Daar is hij die al onze schuld op zich zal nemen. Om zo volledig voor onze schuld alles te betalen. Daar is hij die het bewijs is van de genade en de goedheid en de vergevingsgezindheid van God die verlangt naar een relatie met hem waarin we hem kunnen liefhebben met heel ons ziel en kracht en verstand en alles wat we zijn. En daar is hij door wiens eenmalig offer wij verzekerd kunnen zijn van een eeuwige verlossing. En dat er nooit meer een lammetje hoeft geslacht te worden. En dat we nooit meer bloed op een deurpost hoefden te smeren. En dat we nooit meer in angst hoeven te leven. Maar de zekerheid van onze eeuwige verlossing kunnen ervaren. Omdat wanneer God naar ons kijkt, hij het bloed van zijn zoon ziet die ons heeft gereinigd. En als het ware roept Johannes hier zijn toehoorders op om het lam van God te aanschouwen. Kijk naar hem. Hij is de Messias, de verlosser. Hij zegt in feite, En dit is wat we allemaal uit het Nieuwe Testament halen, maar ik combineer het wat Johannes had kunnen zeggen. Geloof in hem. Want wie in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwig leven hebben. En wie het in hem gelooft zal niet worden veroordeeld. En in hem dan, wie gelooft, zal geen duisternis meer blijven. Johannes had kunnen zeggen ook, en in feite doet hij dat als ik alles samenvat van het Nieuwe Testament of groot deel. Neem hem aan. Hij geeft je macht om een kind van God te mogen worden. Wijs hem niet af, zoals velen dat deden. Leer hem kennen. Leer hem kennen. En volg hem. Kort daarna dan komen twee van de discipelen van Johannes en die vragen Jezus, waar woont u? En dan zegt Jezus, kom mee en kijk. En even later zegt hij, volg mij, kom. Kom met mij mee op reis. Want dat is het christelijk leven. Het is een reis met God. Johannes de Doper die staat daar en die zegt van, mensen, wijd jezelf aan Jezus toe. En onderwerp je, onderschik je aan hem. Verneder jezelf en neem je kruis op en volg hem. En wees hem gehoorzaam. Hij heeft het woorden van het eeuwig leven. En houd van hem. Hij is het meer dan waard om lief te hebben. En eer hem. En aanbid hem met je hele leven. En wij weten, want wij kijken terug en Jezus kwam en Jezus heeft dat gedaan. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Hij is als een lam naar de slachting. Hij deed zijn mond niet open. Hij werd gekruisigd vrijwillig om onze plaats te nemen. En hij stierf. En de duivel, de zaad van de vrouw, dacht, yes, yes. Maar op de derde dag begon het allemaal onzeker te worden. En het kan zo zijn als een boksring, of hoe noem je dat, waar het boksgevecht plaatsvindt. En dan is die kastje 6, is dat, mijn vader zei altijd, als die knock-out was kastje 6, maar misschien was dat van waar hij vandaan kwam. Maar daar valt iemand, de bokser, die slaat zijn tegenpartij en hij valt neer. En wat doet dan de scheidsrechter? Die komt en die gaat ook liggen, gooit hij zelf op de grond en dan gaat hij 10. Of ik weet niet waar die begint, maar 10, 9. En ik kan me zoiets voorstellen. Die vroege ochtenduren. En Satan hoort. 10, 9, 8, 7, 3, 2. Oh nee, oh nee. Er is beweging. En voor hem leek het dat Jezus knock-out was geslaan, dood. Maar hij stond op uit de dood. En de Satan was verslagen en de overwinnaar Jezus Christus staat daar. Overwinning behaald. Hij zei het al aan de kruis. Het is volbracht. En toen ging Jezus na 40 dagen, keerde hij terug naar de hemel. Maar hij beloofde dat hij weer zou terugkeren. Het Lam van God zal terugkeren. Op een dag. Daar verwees Barco al na. Er komt een dag. Wij leven nu in die periode wanneer wij nu uitkijken en wij ons afvragen, waar is dat Lam dat terug zal komen? En net zoals al die anderen vullen wij het ook soms een beetje in. Hoe dat allemaal gaat uitzien, maar dat weten we niet. We hebben richtlijnen, maar we weten niet. Maar we kijken uit naar die dag wanneer Jezus ons komt halen, als wij nog leven en niet. Dan komt er een dag daarna. Een tijd wanneer wij, die gereinigd zijn en gered door het bloed van Jezus van het ene lam, voor altijd in zijn aanwezigheid zullen zijn. En iedereen wiens naam geschreven staat in het boek van dat lam, zal op een dag voor hem knielen. Het lam dat in het midden zal staan, het lam van wiens troon in het midden zal zijn van ons. En het lam waarvan Openbaring zegt dat hij het licht is van de nieuwe stad. En samen met ontelbare scharen zullen wij het lam dat op dat troon zit, op die troon zit, zullen wij aanbidden en met luide stem zeggen, Openbaring 5 vers 12, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en heerlijkheid en dankzegging. Amen, amen, amen. En dan is het plaatje compleet vanaf Genesis 3 tot waar wij daar zullen staan en niet moe zullen worden van het kijken naar het lam en hem loven en prijzen en genieten van zijn in zijn aanwezigheid. Daar kijken we naar uit. In de tussentijd zijn wij nog hier. En de vraag is, ken je hem? Ken je dat lam? Jezus Christus. Dat is de grote vraag voor ons. Ja, we kunnen ons afvragen wanneer komt hij weer en we kunnen ons alle... Maar de vraag is, ken je hem? Want wat Wijnand zei om hem lief te hebben, je kunt hem niet lief hebben als je hem niet kent. Pas als je hem leert kennen en ontdekken wie hij is. Hoe groot God is, hoe majestueus hij is. En tezelfde tijd hoe zachtmoedig en geduldig hij is. En hem zo leer kennen in zijn volheid dat we niet kunnen begrijpen of uit kunnen leggen helemaal. Maar als je hem gaat leren kennen, dan kun je hem lief hebben. Ik heb een paar liedjes in de tijd dat ik hiermee bezig was. Zijn er liederen die ik hoor in het Engels en sommige weet ik zijn in het Nederlands. Maar ik heb een paar van die woorden in het Nederlands even als vragen gesteld. Wat kan jou en mij zonde wegwassen? Mijn zonde, jou en mijn zonde wegwassen. Niets anders dan het bloed van Jezus. Wat kan jou en mij weer heel maken? Want we zijn gebroken mensen. Niets anders dan het bloed van Jezus. Dan is mijn vraag, ben jij gewassen? In en verlost door het bloed van het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Misschien zeg je nee, ik weet het niet. Dan kom ik met een andere lied dat meer bekend is. Wil jij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed. Daar is kracht in het bloed. Weet dat je redding zoveel heeft gekost. Daar is kracht in het bloed van het lam. Wat kan onze zonde wegwassen? Niets anders dan het bloed van Jezus. Wat kan ons weer heel maken? Niets anders dan het bloed van Jezus. O, kostbaar is de stroom die ons wit maakt als sneeuw. Er is geen ander bron. Niets anders dan het bloed van Jezus. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen. Mag ik bidden? Het is een heel eenvoudig preek. En als we het zo horen, dan zeggen we, ja, ergens wisten we dat allemaal. Maar u heeft het voor ons eenvoudig gemaakt. Soms maken wij het moeilijker en ja, er zijn dingen die we niet snappen. Maar dat wat we moeten snappen en dat wat we mogen doen, heeft u allemaal zo duidelijk gemaakt om ons naar u toe te trekken en ons het eeuwig leven te geven. En we willen u danken voor het verlossingsplan dat u bedacht hebt voordat de wereld was gevormd. En we danken u, Heer, dat u Ik denk velen van ons, hopelijk iedereen van ons vanochtend, dat wij kunnen zeggen, omdat wij dit hebben gehoord ergens, misschien niet alles natuurlijk, maar ergens hoorden dat God van ons houdt, dat Jezus voor ons gestorven is, hebben wij gezegd, Heer, hier is mijn leven. Neem mij zoals ik ben, wilt u mij vergeven en mij uw kind maken. En dat velen van ons vandaag hier kunnen zeggen van, ik ben een kind van God. Ik ben gewassen door het bloed van het lam. En we vieren die overwinning die u Jezus behaalde op het kruis, aan het kruis. Toen hij opstond uit de dood. En we zien uit naar die komst en we zien uit naar die dag wanneer wij voor altijd voor uw troon zullen staan en knielen, zingend en uw naam groot maken. En vanochtend staat u ook in ons midden. Door wat ik gezegd heb uit uw woord, zegt u, kom naar mij toe allen die dorst hebben. Kom drink van mij, ik zal je water geven dat vanuit je binnenste zal stromen. U staat hier in ons midden en u zegt, allen die vermoeid zijn en belast, kom. U zegt tegen de Zacchaeussen die in de boom zitten, die geïnteresseerd zijn, maar misschien nog niet zo dichtbij willen komen. Kom, ik wil naar jouw huis. Ik wil jouw leven beïnvloeden met mijn genade en liefde en plannen die ik voor je heb. En u staat hier in ons midden en misschien voelen we ons als die vrouw die betrapt werd in overspel en dan zegt u van, ga heen en zondig niet meer. Dat is al wat we lezen. Maar voor dat om te gebeuren in die vrouw, haar leven, was het ook nodig dat ze kon accepteren dat u een genadige God bent, vergevingsgezind, en dat ze u ging volgen om dat te kunnen ervaren. En zo kan ik doorgaan, maar Vader, help ons vanochtend. En voor wie u niet kent hier, misschien zijn de jongeren, tieners, jongvolwassenen, die zijn opgegroeid in een christelijk gezin, hebben zo vaak dingen gehoord dat het eigenlijk niet meer iets zegt. Maar vanochtend raakt u een hart aan en zegt van, dit is ook voor jou. Het Lam van God is gekomen. Ken je hem persoonlijk? En zo wil ik bidden, Heer, dat wij vanochtend ook antwoord zullen geven op dat wat u ons vraagt. Antwoord zullen geven op wat uw woord eigenlijk tegen ons zegt. Wij vragen waar is het lam en dan horen we vanochtend het lam is er. En hij zegt kom mee met mij. Op reis, volg mij. Geef je over aan mij. Geloof mij. Vertrouw mij. En Heer, het is niet altijd gemakkelijk. Maar het is wel dat we zo voldoening in het leven kunnen ervaren. Op weg naar onze eeuwige toekomst. Geprezen zij uw naam. En dank u wel. Amen.